familie en zo, die hebben van alles geprobeerd. De buren hebben van alles geprobeerd. Brieven geschreven. Ja, maar dan zeggen hun op een bepaald moment, nu gaan jullie eruit. Plek of geen plek, jullie gaan er nu gewoon uit.
Ik heb geen schade gemaakt. Ik heb geen stroom gestolen. Maar het is heel makkelijk om met een vinger naar iemand toe te wijzen. En meteen een veroordeling. Maar ze zien nooit een achterkant van het verhaal.
Vaak krijg je natuurlijk als onderzoekers, je hebt alleen maar aandacht voor de slachtoffers en voor die zielige mensen. Nou, dat vind ik terecht, want er zijn mensen die gaan helemaal in de verdiening. Mm-hmm. Dus daar sta ik ook gewoon voor.
Het recht is overal. Maar hoe beïnvloedt het jouw wereld? In Recht op Nieuws, de podcast van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, duiken we in de juridische kant van het nieuws. Actuele kwesties, scherpe analyses en deskundige inzichten, allemaal onder de loep van topjuristen. Elke maand een spraakmakend onderwerp. Wil jij begrijpen hoe het recht de actualiteit stuurt? Luister dan naar Recht op Nieuws. Hier is jouw gastheer, emeritus hoogleraar Recht en Samenleving, Jan Brouwer.
Welkom bij de 9e aflevering van de podcast Recht op Nieuws van de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn naam is Jan Brouwer, ik host deze podcast. En vandaag zijn mijn gasten meester Els Schip aan boord, professor Michelle Bruin en professor Michel Vos. Alle drie werkzaam bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Directe aanleiding voor dit gesprek is de publicatie van twee onderzoeken die jullie hebben verricht samen met het Groningse onderzoeksbureau Profacto onder leiding van professor Heinrich Winter. En jullie onderzoek richt zich enerzijds op de toepassing van de wet Damocles, de bevoegdheid om maatregelen te treffen tegen drugsbanden. En het tweede onderzoek is: wat zijn de gevolgen van de toepassing van die bevoegdheid? Belangwekkend onderzoek in mijn perspectief. Wat zijn nou voor jullie de belangrijkste punten die dit onderzoek oplevert, Michelle?
Het meest opvallend voor mij was, we hebben dit onderzoek ook 3 jaar geleden uitgevoerd, over de jaren 2018, 2019 en 2020, dat ik zelf meer en grotere verschillen had verwacht tussen het huidige onderzoeksrapport en het vorige onderzoeksrapport. Maar je ziet eigenlijk nog steeds heel veel sluitingen. Sluitingen zijn bijna automatisme voor burgemeesters. Ik had eigenlijk verwacht en ook gehoopt dat we meer lasten onder dwangsom hadden gezien. Maar ook dat valt heel erg tegen. Dus dat is voor mij eigenlijk het meest opvallend. Ja.
En dit onderzoek voor de goede orde betreft 2021-2023.
Ja.
Ja, Michel?
Ja, ik wist al dat het enorm heftig voor mensen kan zijn als je woning wordt gesloten. Maar wat dit onderzoek wel heeft laten zien is dat de gevolgen ook daadwerkelijk heel heftig zijn. Hmm. Dat er heel veel huurwoningen worden gesloten van kwetsbare mensen. En we hebben ook bij corporaties en verhuurders gevraagd van, nou, wat doe je dan? En die ontbinden dan de huurovereenkomst. Dat betekent dat de mensen dus niet 3 maanden, 6 maanden hun woning kwijt zijn vanwege de sluiting, maar gewoon permanent hun woning kwijt zijn. En dan komen ze ook nog op een zwarte lijst te staan. En dat is eigenlijk gewoon een automatisme voor die verhuurders. Ja. En wat heftig is, dat ze dat ook niet aan hun recht hoeven voor te leggen. Dus dat de sluiting op zichzelf al voldoende is om die mensen de huurovereenkomst te
nemen. Zonder tussenkomst van de rechter.
En dat snap ik soms ook wel, want het zijn natuurlijk ook heel vervelende huurders misschien wel geweest. Maar in heel veel gevallen denk ik ook, zo, dat is wel enorm heftig. En waar gaan die mensen heen en lost dit het probleem op?
Dat doen we niet bij diefstal met braak.
Nee, nou ja, goed, dan heb je natuurlijk een lage boete of een korte celstraf. Ja. Ja, dat is heel anders. Dan heb je nog hulp van de reclassering. Hier heb je helemaal niks. Hier heb je een sluiting en je moet even geld betalen omdat die hennepkwekerij is ontmanteld. Ja. Hier ben je huurwoning kwijt. Ja, dan zit je ergens op een vakantieparkje of in een kraakpand.
Als je geluk hebt, op een vakantieparkje.
Exact. Nou ja, dat vakantieparkjes zijn vaak dan ook nog niet de allermooiste vakantieparkjes natuurlijk. Nee, want je zit tussen alle andere ellende in een lekkend huisje.
Kortom, een zeer ingrijpend instrument. Ja. Althans, de manier waarop de bevoegdheid nu wordt ingezet. Els, wat was voor jou het meest in het oog springende punt van dit onderzoek?
Nou, wat voor mij heel erg opviel was dat als we kijken naar het aantal sluitingen dat wordt opgelegd en het aantal malen dat mensen daar vervolgens rechtsbescherming tegen zoeken, dat daar best wel een discrepantie waarneembaar is. Burgemeesters sluiten zo'n 4 tot 7 panden per jaar. En slechts in 1 tot 2 gevallen wordt er ook daadwerkelijk bezwaar gemaakt tegen zo'n sluitingsbesluit.
Ja. En de verklaring daarvoor is dat mensen onvoldoende op de hoogte zijn van de rechtsbeschermingsmogelijkheden. Kan ik dat zo zeggen?
Ja, dat is inderdaad vaak niet precies de gang naar bezwaar maken en beroep instellen. Dat ze die niet altijd helemaal goed voor ogen hebben. Dat ze vaak ook niet de taal voldoende machtig zijn om echt zo'n sluitingsbesluit goed te begrijpen. Dat ze dus ook niet altijd per definitie doorhebben dat het uiteindelijk ook echt gaat resulteren in een sluiting. Dat daarmee toch wel de toegang tot het recht wat onder druk staat.
Ja. Belangrijke constatering inderdaad. Wat staat er eigenlijk in 13b opiumwet?
Het is eigenlijk een beetje een gekke bepaling. Want het is een stukje bestuursrecht in een strafrechtelijke wet, namelijk de opiumwet. En die bepaling, dus artikel 13b opiumwet, zegt eigenlijk dat de burgemeester last onder bestuursdwang mag toepassen als er drugs wordt verhandeld in of nabij een woning of een lokaal. Dat is dan eigenlijk alles wat niet een woning is. Of in de nabije omgeving. En de last van de bestuursdwang betekent eigenlijk dat de overheid mag ingrijpen. Dus dat kan zijn door bijvoorbeeld een waarschuwing te geven, een dwangsom op te leggen. Maar wat je het meest ziet in de praktijk is dat de burgemeester besluit om zo'n woning of lokaal te sluiten.
Maar hij kan ook andere dingen doen.
Maar hij kan inderdaad ook andere dingen doen.
Ja, minder ingrijpende instrumenten. Ik hoorde jou zeggen, Michelle, dat de bevoegdheid is gegeven om de handel in drugs aan te pakken. Is de bevoegdheid, de toepassing van de bevoegdheid daartoe ook beperkt gebleven?
Nee, dat is zeker niet het geval. In de wettekst staat drugs verhandelen, afleveren, verstrekken of wanneer drugs daartoe aanwezig is. En dat is eigenlijk een stukje zinsnede waar heel veel over te doen is geweest. En wanneer is drugs aanwezig om te worden verhandeld? En dat is eigenlijk inmiddels verworden tot een handelshoeveelheid drugs aanwezig hebben is eigenlijk voldoende om aan te nemen dat er sprake is van drugshandel. En zo wordt die zinsnede uitgelegd. Dus eigenlijk heb je meer drugs aanwezig dan is toegestaan voor eigen gebruik. Dus dat is meer dan 5 hennepplanten, meer dan 0,5 gram harddrugs of meer dan 5 gram softdrugs. Dan mag de burgemeester al aannemen dat die drugs aanwezig zijn om te worden verhandeld.
Ja, dus dat is een aardige oprekking van de bevoegdheid.
Ja, zeker.
Het gaat om ingrijpende bevoegdheid. Je zei net dat vooral burgemeesters vooral gebruik maken van deze bevoegdheid om woningen te sluiten. Heb je enig idee om hoeveel sluitingen het op jaarbasis gaat?
Een groot onderdeel van de onderzoeken die we net hebben uitgevoerd was ook een enquête. Dus we hebben een enquête uitgezet onder alle gemeenten in Nederland. Daar hebben 217 gemeenten op gereageerd. Dus dat is zo'n 63% van alle gemeenten in Nederland. En die hebben cijfers aangeleverd dat ongeveer neerkomt op 650 tot 850 panden per jaar.
Per jaar.
Ja, en dat is dus nog maar 63% van de gemeenten die cijfers hebben aangeleverd. Dus dat zit je flink over de 1000 per jaar.
Ja. En hoeveel woningen, hoeveel bedrijfspanden?
Ja, en daar weer van zo'n 60 tot 70% woningen van. Dus dan heb je het wel echt over zo'n 300, 400 woningen
op jaarbasis.
Op jaarbasis.
En sinds wanneer staat de bevoegdheid in de wet?
1999 is die van toepassing op alles wat niet een woning is. Dus dat noemen we lokale. En sinds 2008, of eigenlijk november 2007, is die ook van toepassing op woningen.
Ja, dus dan hebben we een groot aantal jaren zo'n 1000 panden. Of zit er ook nog, laat ik zeggen, historisch een toename in?
We zien wel inderdaad een toename. Zeker in het begin waren burgemeesters, hadden een beetje koudwatervrees. Hoe moet je die bevoegdheid toepassen? Wat valt eronder? En toen zagen we wel een enorme stijging in de, laten we zeggen, sinds 2016 ongeveer. En we zien nu wel weer een lichte afname.
Okay.
Het heeft deels te maken met andere ontwikkelingen. Toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Sindsdien is er wel echt een strengere rechtelijke controle op overheidshandelen. Daarnaast is er ook wel echt een tendens geweest naar meer strengere controle. Inderdaad vanuit de rechtspraak, maar dat zie je natuurlijk ook in de weerslag op hoe burgemeesters hun besluitvorming doen. Dus je ziet nu wel weer een kleine daling. Maar we weten niet zo goed of zich dat echt gaat voortzetten of dat het zich stabiliseert.
Ja, dat betekent dus zo'n 300 woningen op jaarbasis gedurende een groot aantal jaren. Dat betekent dat je een heleboel, het kunnen eenlingen zijn, maar het kunnen ook natuurlijk gewoon gezinnen betreffen. Dat vind ik nogal wat. Hè. Ik heb wel eens begrepen dat rechters best wel in hun maag zitten met deze ingrijpende bevoegdheid. En dat ja, sommigen wel denken, Michelle noemde net al de toeslagenaffaire, dat ze ook, laat ik zeggen, een evaluatie van dit onderzoek wel eens naar de proporties zou kunnen aannemen. Ik zeg niet helemaal van de toeslagenaffaire, maar dat we toch nou ja, wel even met de ogen knipperen als we tot slot som komen wat we nou al die jaren gedaan hebben. Kun je daar iets over zeggen, Michelle?
Nou ja, ja, de vraag is een beetje, is de nieuwe toeslagenaffaire? Dat vind ik lastig om te zeggen.
Ja.
Want dat is ook wel groot. En dat doet misschien ook niet helemaal recht aan de vele tienduizenden mensen die daar door zijn getroffen. Maar Het gaat, want je zei net 300, het was een beetje een reek, maar het zijn denk ik veel meer woningen. Want het gaat om 1000 woningen, over 1000 panden en dan 70%. Het gaat om 700 woningen per jaar. Hè, dus het gaat om veel meer gezinnen die hun woning kwijtraken. Nou, er zitten wel wat parallellen aan die tussen dit. Het gaat om een heel heftige maatregel. Mensen raken hun woning kwijt. Het kan een huurwoning zijn, maar het kan ook een koopwoning zijn. Twee, het zijn vaak heel kwetsbare mensen die hier worden getroffen. We hebben ook wel gezien in het onderzoek dat we samen met het team van Heinrich Winter hebben gedaan. Dat het vaak mensen zijn met echt een rugzakje. Vaak achterstanden, sociaal-economisch, qua gezondheid. Soms ook niet helemaal goed mee kunnen komen. Niet goed kunnen lezen, niet kunnen schrijven. Dat soort. En die echt onder druk worden gezet door door criminele bendes. Dus dat is het. Het gaat om heel heftig iets. Het gaat om heel kwetsbare mensen. En ze raken ook nog hun woning kwijt. En dan is de derde overeenkomst met die toeslagenaffaire. Is dat de rechters, Michelle zei dat net ook al. Ja, die toeslagenaffaire heeft rechters ook wel wat alert gemaakt. Gebeuren er nou dingen die niet door de beugel kunnen? En ze hebben daar ook een soort reflectie op gedaan. Op eigen onderzoek. En daar zijn rechters gevraagd, ja, welke zaken heb je, daar krijg je nou buikpijn van in je zaak. En dat is al net na de toeslagenaffaire, toen dat speelde een paar jaar geleden. En met stip op nummer 1 stonden deze zaken. He, dus rechters die
dat
zeiden zelf
al.
Ja, en toen is er ook in 2022 door de hoogste bestuursrechter, 2 februari, een heel belangrijke uitspraak in het bestuursrecht, een uitspraak gedaan over het evenredigheidsbeginsel, waarin de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State eigenlijk rechters een toetsingskader geeft.
Ja.
Om strenger naar onder andere deze sluitingen te kijken. En die zaak ging ook echt over een sluiting. En sindsdien zie je wel dat rechters strenger kijken. Maar dat blijkt wel uit ons onderzoek dat het in de praktijk nog niet altijd goed gaat. En dan zien we vooral problemen met kwetsbare mensen, kinderen. Soms ook wel het gevoel dat het echt een automatisme is geworden. Je vindt wat drugs en dan sluit de burgemeester. Enorme huurrechtelijke gevolgen. En wat we ook hebben gevonden, en dat vind ik nog steeds ook als wetenschapper heel lastig, dat dan wordt die woning gesloten en dan weten we niet waar die mensen heen gaan. Dat wordt niet gevolgd. Dus je kan ook heel weinig meten of het werkt.
Ja.
En we doen dat dus nu al sinds 2008 met woningen, al nog langer. Dus we doen dat al vanaf 1999 met lokalen. En we weten eigenlijk gewoon niet of het werkt. En dat als wetenschap.
Want wat is werken in dit verband?
Nou, dat is een goede vraag. Hebben we ook proberen het uit te zoeken. Samen met Heinrich Winter. Nou ja, dan moet je wel op verschillende niveaus. Dus er zijn ook bijvoorbeeld, er is een team langs deuren gegaan bij mensen die naast een gesloten pand wonen. En als je dan op dat niveau, ja, dan is het soms hartstikke fijn. Dan zeggen mensen, nou, ik ben blij dat de overlast gestopt is, de drugshandel weg is. Ja. Dus dan werkt het. Oké, dat is waar. Heel vaak, en dat vonden we wel heel bijzonder, zeggen mensen, nou, ik heb er helemaal niks van gemerkt dat hier drugshandel plaatsvond. Of dat er was helemaal niks. Dus ja, dan heeft die sluiting niet echt veel geholpen. Op een ander niveau, ja, dan is het natuurlijk interessant. Gaan deze overtreders nog een keer de mist in? Hè? Of gaan ze nog een keer? Dat weten we dus niet. Dat weten we
geen
niet.
Recidieve onderzoek ooit gepleegd.
Nou ja, het wordt niet systematisch gedaan. Nee. De gemeente zegt ook, we kunnen het niet volgen, want dan komen we met privacyregels.
Ja, ja.
Ja, de mensen die worden ook uitgesloten uit de formele woningsector. Hè. Dus corporaties, die accepteren ze niet meer. Dus ze zitten ergens op
dus
een vakantiepark.
Als je pand gesloten wordt, dan kan je niet meer bij woningbouwcorporaties aankloppen.
Heel vaak niet.
Nee,
dan word je op een soort zwarte lijst geplaatst. Nou ja, je zit natuurlijk met enorm veel gedoe. Want als je een koopwoning had, dan komt de hypotheeknemer, dat is dan de bank of de andere financierder. En die zegt, nou ja, dat mag niet volgens de hypotheekakte. En dan vorderen ze die geldsom terug. Dus je zit enorm in de shit, ook als koper. Nou, dus je wordt vaak opgevangen door familie, je gaat naar een vakantiehuisje, je zit ergens in een kraakpand of je komt op straat.
Ja.
En ja, dan volg je het niet meer. En dan de derde werkt het? Ja, is het nou zo dat drugshandel in Nederland nou echt significant is afgenomen sinds de 1999 of 2008? Ik zie daar niet zoveel bewijs voor. Dus ja, nou ja, ik zie ook niet dat dit niet heeft geholpen. Dus zou je kunnen zeggen, misschien heeft dit wel wat geholpen, anders was het nog veel erger geweest. Maar dat is wel een heel magere onderbouwing van de effectiviteit. Van, nou ja, er is geen bewijs dat het niet werkt. Vind ik wel heel mager. Ja. En dat heeft dit onderzoek denk ik wel echt duidelijker gemaakt. Dat we daar nog wel echt beter onderzoek naar moeten doen. Ja. Ook als overheid en als kennisinstelling als de rug.
Ja.
Om te kijken, ja, werkt dit nou? Of kunnen we iets doen wat wel werkt? Om die overlast wel te adresseren, maar misschien mensen niet helemaal de vernieling in te helpen.
Ja, helder. Als Michelle schetste net dat de burgemeester eigenlijk die bevoegdheid heel vaak uitlegt als een sluitingsbevoegdheid, maar letterlijk staat er iets anders. Hij kan ook andere dingen doen.
Ja, zeker. Ja, dat klopt. Hij kan ook een last van de dwangsom opleggen of een waarschuwing geven.
En heb je enig idee hoe zich dat, laat ik zeggen, uittekent over de verschillende gemeenten? Zijn er gemeenten die, laat ik zeggen, per definitie niet sluiten? Ik ben wel eens betrokken geweest bij het maken van beleid van gemeenten op de Veluwe, die een neiging hadden om, nou ja, vooral de sluiting als ultimum, als laatste redmiddel in te zetten. Heb je enige idee hoe zich dat verdeelt over Nederland?
Nou, we hebben niet. Ons onderzoek heeft niet echt naar regionale verschillen gekeken. In die zin, die zijn niet uit ons onderzoek te destilleren. Maar we zien wel dat regionale verschillen waarneembaar zijn. Dus we hebben ook een expert meeting bijvoorbeeld gehouden met verschillende AOV-medewerkers in het land. En daarbij gaven een heel aantal, bijvoorbeeld wanneer de kinderen aanwezig zijn in de woning, aan van ja, dan willen we eigenlijk liever niet gaan sluiten. Omdat de gevolgen heel erg verstrekkend zijn. Maar er zijn ook wel experts die hebben aangegeven, ja, in principe sluiten wij gewoon. Bij Fonds van Drugs in Woning, dan gaan we gewoon over tot een sluiting.
En laat ik zeggen, is er een verschil? Je zegt, we hebben geen regionale verschillen gedaan, maar zoals te doen gebruikelijk hebben jullie waarschijnlijk wel een onderverdeling gemaakt in de verschillende groottes van gemeenten. Zit daar nog een verschil in dat je zegt, van, nou, grote gemeenten zijn strenger of juist niet strenger?
Ja, daar hebben we wel onderzoek gedaan, onder andere naar beleidsregels. Wat we hebben gedaan is gekeken naar het beleid van de burgemeester van de 45 grootste Nederlandse gemeenten.
Nou ja.
En dan hebben we wel gekeken, nou ja, hoe vaak sluiten ze, of zeggen ze dan dat ze direct gaan sluiten of doen ze een dwangsom? Nou, daar zijn wel een groeiend aantal gemeenten of burgemeesters die zeggen, nou ja, ik wil in ieder geval die dwangsom wel overwegen als er redenen voor zijn. Dus dat is, we hebben dit in 2022 ook gedaan, hè, dit onderzoek, een eerste monitor. Daar zagen we dat eigenlijk helemaal niet. En nu zien we dat er wat meer mee. Dat is nog steeds, nou, niet een handje vol, maar twee handjes vol qua burgemeesters.
Ja, ja.
Maar mooi. En daar zien we ook in de jurisprudentie meer voorbeelden van komen. En dat geeft burgemeesters natuurlijk ook wat meer zekerheid. Ze denken, oh, de burgemeester van Almere doet het. Laat ik het ook eens proberen. Het valt wel op dat de grotere gemeenten dat niet doen. Het zijn vaak wat middelgrote gemeenten.
Ja, ja.
Dus dat is wel interessant. En dat er ook niet is dat het opeens allemaal in Flevoland zit of in Groningen. Best wel verspreid. Dus het zijn denk ik vooral burgemeesters die durven. En die durven te experimenteren. En we zien natuurlijk wel dat burgemeesters in grote gemeenten, dat blijkt ook wel uit de enquête, meer panden sluiten. Maar dat is nogal wie dus, want in Amsterdam zijn er natuurlijk van veel meer panden.
Ja.
Exact.
Ja.
Dus dat zien we wel.
En meer drugsproblematiek en natuurlijk meer ook in een grote gemeente.
Ja, akkoord. Ja.
Dus als je kijkt naar de cijfers die voortvloeien uit de enquête. Je vraag in het begin was, zie je nou verschil in gemeentegrootte? Nou, er zijn een aantal gemeenten die bijvoorbeeld helemaal geen gebruik maken van deze bevoegdheid. Dat zijn echt de kleinere gemeenten.
Ja, ja.
En de uitschieters, dus er zitten bijvoorbeeld gemeenten bij die sluiten zo'n 60 panden per jaar. Dat zijn echt de grote steden.
Ja, ja. Jullie hadden het over de Raad van State die de teugels aangehaald heeft in de loop van de tijd. Het begin in 2017 met een versterkte motiveringsplicht. Vervolgens 2022, waar Michel net al over sprak, die overzichtsuitspraak. Er zijn er daarna nog een paar overzichtsuitspraken geweest. Heeft dat effect op het beleid van burgemeesters?
Daar hebben we wel naar gekeken. Dus kijk, wat we wel moeten weten is dat dit onderzoek loopt tot 2024.
Ah, oké. Okay.
23.
Ah, okay.
Dus dat moeten we even opnieuw doen. Hè? Dus we, dit onderzoek dat gaat over de periode 2021, 2022, 2023.
Oké. Okay.
Dus dat is gewoon door wat het ministerie ons daarvoor heeft gevraagd.
Ja.
Hè? Dus die uitspraak is in 2022 verschenen. Dus we kunnen kijken tot 2023. Ja. Hebben we wel gekeken in beleidsstukken. Wordt bijvoorbeeld die uitspraak nou genoemd? Hè? Of laat de burgemeester zien dat ze er iets mee doen. En dat gebeurt wel, maar eigenlijk valt dat nog best wel tegen, vond ik. Je zou verwachten, als er zo'n belangrijke uitspraak is, dat dan burgemeesters hun beleid overhoop gooien. Nee hoor, er zijn sommige mensen die gaan gewoon met 10 jaar oud beleid nog bezig. Dus daar hebben we ook wel een aanbeveling gedaan. Maak nou in ieder geval ook bijvoorbeeld regionaal beleid. Mm-hmm. Hè, zodat je als burgemeester ook je kennis samen, je koppen bij elkaar steekt. Ja. En ook je kennis daar. En, nou ja, daar rekening mee houdt dat die rechters strenger gaan toetsen.
Ja.
Sommige gemeenten doen dat ook wel. Die hebben helemaal netjes dat uitgewerkt. En besteden bijvoorbeeld nu ook wel wat meer aandacht aan kinderrechten. Hè? Want er is onlangs door de Hoge Raad bijvoorbeeld ook een uitspraak gedaan. Naar aanleiding van een zaak waar iemands pand was gesloten, woning was gesloten. En dan wordt de huurovereenkomst ontbonden. Ja, daar zijn mensen natuurlijk ook niet mee eens. En daar zegt de Hoge Raad nu, ja, kinderrechten moet je dan wel meewegen. Dus je ziet dat de rechters steeds meer de teugels aanhalen.
Ja.
Ja, en daar moeten burgemeesters op gaan acteren. Die moeten dat ook meenemen, bijvoorbeeld dat iemand zijn huurovereenkomst kan verliezen.
Ja, ja. Bij toeval ben ik vanmiddag betrokken bij een overleg over beleid. Damocles beleid van de grootste gemeente. En wat mij opvalt is dat sluiten daar langzamerhand wel een beetje op de achtergrond is gedrukt. Dus zou dat het effect kunnen zijn van deze strengere jurisprudentie?
Ja, nou dat hopen wij in ieder geval wel. We hopen dat gemeentes vaker zullen overgaan tot bijvoorbeeld het opleggen van een last van de dwangsom of een waarschuwing. Ja, juist om de verstrekkende gevolgen van zo'n sluiting wat in te dammen.
Ja, we komen nu tot een driedeling in zaken de toepassing van de bevoegdheid. Waarschuwing, last onder dwangsom, sluiting. Formeel dan een last onder bestuursdwang. Ik kom tegenwoordig ook wel de term tegen voorwaardelijke sluiting. Is dat iets nieuws in het kader van deze bevoegdheid?
De voorwaardelijke sluiting is eigenlijk een beetje gek. Die zie ik inderdaad ook steeds vaker. Dat heeft eigenlijk niet zo heel veel om handen. Hè. Als je een waarschuwing geeft, stel er vindt een overtreding plaats. Het is een eerste overtreding in een woning. Dan kan een burgemeester zeggen, nou, omdat het een eerste overtreding is, waarschuwen. Wat er gebeurt er vervolgens? Bij een tweede overtreding wordt er gesloten. Nou, dat is eigenlijk wat ook een voorwaardelijke sluiting is.
Ja,
dus een eerste overtreding wordt er nog niks gedaan. Er wordt een waarschuwing opgelegd. Wat omvat nou die waarschuwing? Nou, dat bij een tweede overtreding er een zwaardere maatregel wordt opgelegd. Dus een waarschuwing en een voorwaardelijke sluiting, juridisch gezien is het eigenlijk hetzelfde.
Dus eigenlijk een poging om de waarschuwing wat meer aan te kleden, wat meer indruk te maken op...
Ja, maar goed, voor mensen klinkt waarschuwing natuurlijk een beetje
absoluut,
soft.
Absoluut.
Nou, ik waarschuw je nog eenmaal.
Ja.
Weet je, maar als je denkt voorwaardelijke sluiting, denk je zo. En denk je aan voorwaardelijke celstraf of veroordeling. Ja, dan dat voelt. Ja. En daar moeten we als juristen wel rekening mee houden. Dat hoe je het omkleedt.
Ja.
Dus
ja.
Daarom zou ik zeggen, ja, geef vaker zo'n waarschuwing.
Voorwaardelijke sluiting.
En noem dat voorwaardelijke sluiting. Maar die mensen hebben er dan veel weten van wat ze niet meer mogen doen. Maar komen niet op straat te staan.
Maar
Ja, en dat helpt denk ik ook al. Hè. De eerdere vraag die je net stelde, Jan, wanneer werkt het nou? Ja, dan is eigenlijk eerst ook de vraag, wat is nou het doel van die maatregel?
Ja.
Het doel is het herstellen van de situatie en het voorkomen van een volgende overtreding.
Ja.
Dus het beëindigen van die drugshandel en zorgen dat het niet nog een keer gebeurt.
Ja.
Ja, dus iets meer body geven aan zo'n waarschuwing kan er wel echt mee helpen.
Ja, helder. Ja, helpen in de zin van, ik ben nog even getroffen door de woorden van Michel, van... Je hebt het niet met zoveel woorden gezegd, Michel, maar uiteindelijk hebben we te maken met een inelastische vraag naar drugs. Dus.
Nou ja, kijk, we weten gewoon, hoe lang zijn we al drugs aan het verbieden?
Ja.
En nou ja, we zien de resultaten. Ja. Dus daarom kunnen we best wel mij wel eens wat experimenteren met andere manieren van daarmee omgaan. Maar goed, de politieke werkelijkheid is het dat we drugs willen verbieden. En dat we het zo willen doen. Daar ben ik zie ook dat er enorme drugsoverlast is. En dat er criminaliteit is. En dat moet worden aangepakt. Nou, dan ben ik ook niet op zich tegen het sluiten van een pand. Als daar helemaal vol met hennep of met synthetische drugs vol staat. Of dat er heel veel overlast is. Alleen als we echt zien dat dit niks gaat helpen. Ja, dan vraag ik me wel af, waarom doen we dit? Behalve dan om even een bord op de gevel te zetten. Om te laten zien dat je wat hebt gedaan als overheid. Dan kunnen we toch, denk ik, slimmere dingen doen.
Ja, helder. Dan zitten we inmiddels in jullie tweede onderzoek. De effecten en de gevolgen van sluiting. Ja, dat is trouwens niet helemaal van alle drie de middelen natuurlijk. Zit daar een principieel onderscheid of een getalsmatig onderscheid in? En als werkt het een beter dan het ene middel beter dan het andere?
Nou, we hebben in dit onderzoek gezien dat ook het opleggen van de last zonder dwangsom behoorlijk effectief is om...
Mm-hmm. Nog even voor de kijkers. Last onder dwangsom wordt in de kranten altijd gememoreerd als zijnde een boete. Maar het is natuurlijk een soort van uitgestelde boete. Boete. Als je dit nog een keer doet, dan verbeur je een geldsom.
Ja, exact. Ja, het is geen boete in de feitelijke zin. Maar het is inderdaad de dreiging dat als je niet ophoudt met, nou ja, in dit geval het overtreden van de opiumwet. Dat je dan, zoals dat heet, een dwangsom verbeurt. Dus dat je dan inderdaad een geldbedrag moet betalen omdat je doorgaat met het plegen van die overtreding.
Ja, en werkt die dwangsom minder goed dan wat burgemeesters vaak veronderstellen dan het sluiten van een pand? Of is daar, laat ik zeggen, nauwelijks zicht op? Of hebben jullie daar echt getalsmatig wel het nodige over uitgevonden?
Ja, dit onderzoek heeft aangetoond dat die last van de dwangsom behoorlijk effectief is. Ja. Het zijn vaak hoge bedragen die boven mensen hun hoofd hangen op het moment dat ze doorgaan met het overtreden van de opiumwet. En ook in ander onderzoek zien we dat zo'n last van de dwangsom echt een hele goede stok achter de deur is om te voorkomen dat mensen strafbare feiten blijven plegen.
Ja, dus de kans op recidive is niet minder groot.
Nou ja, kijk, je moet wel rekenen. We hebben niet natuurlijk experiment. Dat zou ook helemaal niet ethisch zijn om te zeggen, nou, bij de ene man doen we in dezelfde situatie met kinderen doen we een sluiting. Ja. En de andere doen we een dwangsom. Ja. En dan kijken of. Dat is niet gedaan. We hebben wel natuurlijk aan mensen gevraagd bij gemeenten. Als je dat hebt gedaan, werkt dat dan? Ben je er tevreden over? En dan zeggen ze ja, dat zijn we. Dan moeten we natuurlijk wel rekening mee houden dat dat natuurlijk in zaken is gedaan. Waar ze ook dachten dat gaat werken. He, dus ik kan me voorstellen als je echt een beroepscrimineel hebt. Nee, die zijn huis akkoord. Vol met hennep zet. Ja. Ja, dan gaat zo'n dwangsom waarschijnlijk niet helpen. Nee. Dan is zo'n sluiting misschien best wel een effectief middel. Maar bij gezinnen met kinderen die onder druk worden gezet. Of oudere mensen die door hun kinderen zelf onder druk worden gezet. Ja daar wordt dat instrument van een dwangsom wel ingezet. En daar zeggen dus de gemeenteambtenaren die ermee werken. Ja, effectief. En dat. Nou, wordt in heel veel andere gemeenten gezegd, van een kale kip kan je niet plukken. Ja. Dat gaan we niet doen. Ja, dat is een soort gut feeling wat mensen hebben. En dat snap ik op zich ook wel. Maar als je dan kijkt in de ervaringen bij andere gemeenten, denk ik toch, het is de moeite waard.
Ja, ja.
Want als je dan toch zou sluiten in die gemeente waar je denkt kale kip, dan heb je mensen op straat lopen. En die geven ook overlast. En dan heb je kinderen in de opvang. Nou, dat kost enorm veel geld. En is heel traumatiserend. Dan kan je toch misschien toch ook wel die dwangsom proberen.
Ja. Ja, mag ik zeggen?
En aanhakend op wat jij zegt over die beroepscriminelen, Michel. Wat we natuurlijk juist ook heel vaak zien, is dat beroepscriminelen vaak ook wel vrij strategisch zijn. Vaak niet in hun eigen pand gaan zitten. Maar juist gebruik maken van wat kwetsbare mensen. Daar bijvoorbeeld een drugslab optuigen of een hennepkwekerij installeren. Ja, en dat tegen de tijd dat die sluiting wordt opgelegd en wordt uitgevoerd, dan zijn die vaak ook al vertrokken. Dus dat dan ook toch wel de vraag blijft staan, hoe nuttig is het dan nog om in zo'n situatie zo'n woning te sluiten? Omdat degene die je eigenlijk wil raken, de beroepscrimineel die andere mensen uitbuit, die is dan vaak al weg.
Ja.
Ja, en als je dan afvraagt, waarom maken burgemeesters dan geen gebruik van die last van de dwangsom? Wat je vaak hoort is, we hadden het net, wanneer werkt het nou? Wat is nou het doel van zo'n maatregel? Mm-hmm. Nou, ik zei het al, het beëindigen van de overtreding en het voorkomen van herhaling. Wat burgemeesters zelf daar nog aan toevoegen vaak, is dat ze een signaal willen afgeven naar de buurt.
Ja.
En een last van de dwangsom is een onzichtbare maatregel. De buurtbewoners weten niet dat daar een dwangsom is afgegeven.
Zou dat niet, ik bedoel, nu hangt men een bord op dit pand, is gesloten vanwege drugshandel. Zou dat niet in het geval van de last onder dwangsom kunnen?
Nou, je ziet eigenlijk juist dat rechters steeds kritischer worden op die signaalfunctie.
Okay.
Dus dat burgemeesters die zeggen, ik wil graag een signaal afgeven naar de buurt. En dat rechters zeggen, het is geen schandpaalfunctie, deze maatregel. Dus dat mag eigenlijk niet. Je hebt zelfs al rechters die verbieden dat er een bord in de tuin komt. Of een bord aan de gevel. Dus je ziet er ook wel een kentering in, dat juist die zichtbare sluiting en die schandpaalfunctie die dat heeft, dat daar rechters daar eigenlijk van zeggen, dat mag niet meer.
Nou, ja. In het onderzoek hebben we ook wel gezien bij die last onder dwangsom, dat wordt dus enkele gemeenten gebruikt, meer dan voorheen. Maar er zijn ook nog wel veel dingen onbekend.
Ja.
Dus wat gebeurt er bijvoorbeeld als iemand zijn pand verkoopt? Ja. Gaat die dwangsom dan naar de nieuwe koper?
De dwangsom zit dus op het pand, niet op de persoon.
Ik denk dat het niet op een pand kan worden opgelegd, maar dan aan een overtreder. En het pand is geen overtreder, maar de persoon is dan.
Ja.
Stel dat die gaat naar een andere woning. Mag die daar dan, geldt die dwangsom daar dan ook niet? En geldt die niet voor de nieuwe bewoner? Dus dat zijn wat lastige dingen. Dat is gewoon nog wat onduidelijk. Want er wordt vaak gezegd, het is pandgericht. Ja, Ja, nu wordt het veel persoonlijker. Ja. En het is dan ook moeilijker met bekendmaking. Ja, ga je dan zeggen, deze persoon mag niet meer haar dealende zoon ontvangen.
Ja.
Ja, ga je dat aan de hele buurt vertellen. Ja. Dus daar hebben we ook wel in het onderzoek als aanbeveling. Nou, probeer daar burgemeester nou meer helderheid te geven. Wat is daar mogelijk en tegen welke problemen loop je dan ook aan? Want het is natuurlijk ook sneller, zeker het gevoel, maar misschien ook wel in juridische zin, dat het een beetje als straf gaat voelen. En dan als het een bestraffende sanctie wordt, ja, dan gelden er veel meer waarborgen die moeten worden nageleefd. Ja, een advocaat, een tolk, veel mensen spreken geen Nederlands. Ja, die krijgen dan opeens een sluiting of dan een last onder dwangsom. Die snappen er geen jota van.
Ja.
Ja, dat is nu vaak onduidelijk. En daar moet denk ik nader onderzoek worden gedaan en meer helderheid worden gegeven om dat ook te laten werken.
Ja, hetzelfde geldt met verhuurders. Hè. Je wil denk ik inderdaad een last onder dwangsom opleggen waarin staat dat er niet meer op dat adres een overtreding gepleegd mag worden. Maar als het een huurwoning is, ja, de huurders zijn vervolgens vertrokken. Want die huurovereenkomst wordt ontbonden. Dus de last van dwangsom wil je dan eigenlijk hangen aan de verhuurder.
Ja.
Maar wanneer is een verhuurder nou een overtreder?
Ja.
Dus er is echt nogal heel veel onduidelijk rondom die last van dwangsom.
En de waarschuwing, werkt die?
Daar hebben we dus ook naar gevraagd in het onderzoek. En daar zijn eigenlijk de gemeente, in heel veel gemeenten wordt er gewerkt met zo'n waarschuwing. Dus dat is eigenlijk wel heel vaak dat burgemeesters zeggen, nou, die dwangsom, dat vind ik ingewikkeld en lastig, maar waarschuwing, dat wil ik dan wel doen. Sommige burgemeesters zeggen wel, nou, dat doe ik maar in een heel beperkt aantal gevallen. Ja. En bijvoorbeeld niet bij harddrugs, maar alleen bij softdrugs en alleen bij een woning en niet bij een onderneming.
Ja.
Maar als ze dan opleggen, zijn ze daar positief over. Dan zeggen ze, nou, dan werkt dat wel, maar minder positief dan die sluiting. Hè. Dus je ziet dat die gemeenteambtenaren die enquête hebben ingevuld, en ook wel bij de expert meeting, dat die daar wel fan van zijn.
Ja, ja.
Het geeft natuurlijk ook wel een goed gevoel. Ja. Ik heb echt wat gedaan. Ja. Het pand is dicht en het zichtbaar.
Ja.
Ja, en daarna weet je dan niet meer wat er gebeurt met die mensen. Dus dat, maar ja, dan is het ook niet meer echt jouw probleem als gemeenteambtenaar. Dan is het weer het probleem van de volgende gemeenteambtenaar.
Ja.
Dus ja, ze zijn enthousiast.
Het voelt goed, hè? Het is bijna soms dat ik denk, als ik met die mensen praat van, zijn jullie niet bezig gewoon met strafsancties uit te oefenen? Dat, en als jullie nou vaststellen dat, laat ik zeggen, alle drie de middelen redelijk goed werken, ja, moet je daar dan, laat ik zeggen, ook gevolgen aan verbinden dat er een soort van opbouw, een soort van escalatieladder in zit?
Ja, dat zou denk ik wel terecht zijn. Om inderdaad niet gelijk over te gaan tot het zwaarste middel, maar inderdaad te kijken, kan je met, zoals Michelle altijd zegt, met een onsje minder volstaan.
Ja. Ja. Mij bekruipt echt vaak het gevoel dat burgemeesters hard willen optreden en een soort van nevensanctie naast het strafrecht willen opleggen. Maar als je nou vaststelt dat een waarschuwing goed werkt en een last onder dwangsom. Sterker nog, van de last onder dwangsom zeg ik altijd van, je drukt die mensen niet verder in de ellende. Hè? Misschien, je moet dan misschien ook wat, laat ik zeggen, ondersteunende maatregelen aanbieden. Ik weet niet of jullie daar ook naar gekeken hebben. Of er ook gemeenten zijn die zeggen van, ja, we begrijpen, je zit in financiële problemen, je krijgt nu een last onder dwangsom. We gaan je ook wel een beetje helpen. Dus ook een soort van zorgtraject in. Hebben jullie daar ook nog naar gekeken?
Nou, er zijn wel burgemeesters die zeggen ook, we doen een soort, met het sociaal buurtteam betrekken we daarbij.
Ja.
En er zijn ook wel burgemeesters die denken, die hebben echt, dat was niet in dit onderzoek, maar in een eerder onderzoek, in een grote Nederlandse stad. En die burgemeester zei, ik ben er super trots op, als ik sluit, komt niemand op straat te staan.
Oké.
Okay. Oh, dat vond ik interessant. Zeg, waar gaan die mensen dan heen? Ja, die worden opgevangen door het eigen netwerk. En toen was mijn wedervraag, maar wie heeft deze mensen in deze shit en die drugscriminaliteit gebracht? En toen zag ik hem een soort aha-erlevenis hebben van, ja, dat is datzelfde netwerk. Dus wat jij zegt, als mensen uit sluis worden gezet, komen ze nog meer in de greep van waarschijnlijk het netwerk wat ze in de drugscriminaliteit problemen hebben gehad. Je maakt mensen nog afhankelijker.
Ja, ja, ja,
en dat is niet handig. En die burgemeester heeft toen ook gezegd, dat gaan we dus ook niet meer doen. We gaan kijken met waarschuwingen en dwangsommen om daar te kijken bij kwetsbare mensen, om die, nou ja, te laten zien. Je mag niet meer drugs handelen, je mag geen drugsdealers meer ontvangen en dergelijke. Allemaal goed, ook voor de buurt ben ik ook persoonlijk gewoon voor. Mm-hmm. Hartstikke goed dat de burgemeester dat doet. Maar deze mensen die hebben vaak gewoon een probleem met doormanagement. Ze kunnen niemand de deur wijzen.
Ja.
Want het zijn hele aardige lieve zoons en dochters. En het zijn sowieso hele leuke mensen met wie je ook goed een jointje kan roken op de bank. En die handelen dan ook wel wat bij. Ja, ze zijn wel overlastgevend, maar het zijn toch ook aardige gasten. Ja, en hun huis wordt overgenomen. En ze verliezen daarmee hun woning. Ja, dan heb je mensen op straat en dan met alle problemen van dien. In Engeland is het nog, misschien kan Els daar wat over vertellen. In Engeland is daar een hele andere methode voor ontwikkeld. Want dan zie je dat dit veel vaker gebeurt.
Okay.
Ja, in Engeland hebben ze het systeem van wat ze noemen koekoeing. Dat is net zoals bij de koekoeksvogel. Die neemt ook het nest van een andere vogel over om daar dan vervolgens zijn eigen eieren in te leggen. Nou, dat is eigenlijk waar we het net ook over hadden. Hè? Dus dat je vaak ziet dat beroepscriminelen gebruik maken van kwetsbare mensen. Of eigenlijk misbruik maken van kwetsbare mensen. Die woningen gebruiken om drugscriminaliteit vanuit te plegen. En ja, daar in Engeland bestaat de mogelijkheid om vervolgens degene die zich daar strafbaar aan maken, om die dus dan ook echt strafrechtelijk aan te pakken. Dus daar is de sanctie niet zozeer gericht op degene van wie de woning is, maar degene die de woning overneemt en van daaruit criminele activiteiten pleegt.
Ja.
Ja, en terugkomend op jouw eerdere vraag, Jan, hè, helpen, komt er ook een soort zorgtraject kijken bij gemeenten? Daar zitten nou juist die grote regionale verschillen.
Okay.
Dus bij de enige gemeente is openbaar orde en veiligheid en het sociaal domein, waar juist die hulpverlening zit, zijn totaal gescheiden werelden. En bij een andere gemeente die zeggen, nee, zodra we een openbare orde gerelateerde maatregel opleggen, zoals een dwangsom of een sluiting, komt eigenlijk meteen ook het sociaal domein kijken. En dan kijken we echt naar schuldhulpverlening of verslavingszorg of specifieke hulp voor kinderen die in die woning aanwezig zijn. Dus het verschilt enorm per gemeente of het echt wordt gezien als, nee, we leggen deze maatregel op en je redt jezelf maar. Of dat er echt wordt gekeken, oké, hebben deze mensen meer nodig dan alleen maar een openbare orde gerelateerde maatregel.
Ja. Ja, dat klinkt goed dat daar langzamerhand wel oog en oor voor bestaat.
Ja, zeker.
Hoor,
want
ja, niet alleen maar voor die mensen, maar ook voor die gemeente. Weet
zeker.
Je, als je natuurlijk. Want het is, vaak krijg je natuurlijk als onderzoekers. Je hebt alleen maar aandacht voor de slachtoffers en voor die zielige mensen. Nou, dat vind ik terecht, want er zijn mensen die gaan helemaal in de vernieling. Mm-hmm. Dus daar sta ik ook gewoon voor. Maar ik heb ook wel oog dat er mensen naast drugsdealers wonen, naast hennepkwekerijen wonen, dat er grote branden zijn, afval wordt gedumpt. Dan moet je ook als universiteit over hebben. En dat hebben we ook gedaan in dit onderzoek. Maar dan zou ik zeggen, ook als je voor een hele harde aanpak bent van drugscriminaliteit, dan moet je wel kijken wat werkt. En dan
zeker,
moet
je wilt de problematiek oplossen.
Exact,
dus
exact.
Daar kan dit een heel belangrijke hefboom in zijn.
Exact.
Zeker.
En dat is niet soft, hè, want die last onder dwangsom of die voorwaardelijke sluiting, die waarschuwing. Mm. Dat is best wel heftig, want er kunnen ook gelijk allerlei hulpverleners voor je deur staan en bemoeizorgers. En je wordt helemaal in het gereel gebracht en je mag misschien kinderen niet meer zien. Nou, dat is heel heftig. Dat is lastig als het kind natuurlijk 3 is. Maar het gaat vaak om volwassen, vaak zoons, die natuurlijk in criminaliteit zitten en die mag je dan niet meer zien. In die woning. Hè?
Ja,
dus daarbij natuurlijk nog wel.
Niet meer
dat is niet soft en dat kan veel effectiever zijn dan gewoon gemakzuchtig een pand sluiten als een soort automatisme.
Ja,
soms zit de oplossing ook gewoon in een beetje creatief nadenken. Ik weet nog wel, ik had een gesprek met de gemeente, vond ik een supermooi voorbeeld. Was een vrouw die had een hennepkwekerij in de woning. Mm-hmm. Was een sociale huurwoning, die werd er vervolgens uitgezet. Woning werd gesloten en zij kwam in de dakloze opvang terecht. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je daar niet je hele leven in blijft zitten, omdat je weer vervolgens een nieuwe woning krijgt aangeboden. Maar er was geen enkele verhuurder, geen woningcorporatie die deze vrouw een nieuwe woning wilde aanbieden, waardoor zij vast bleef zitten in die opvanglocatie. Uiteindelijk zijn er heel veel gesprekken gevoerd en toen zei de gemeente, die zei, wat is nou het probleem bij die woningcorporatie? Wat is nou jullie probleem? Waarom willen jullie deze vrouw niet een nieuwe huurwoning aanbieden? En toen zeiden ze, ja, wij willen niet nog een keer een hennepkwekerij in de woning.
Ja.
En toen zei die gemeente, maar jullie bieden haar, of jullie kijken nu elke keer naar grote appartementen voor deze vrouw. Als je haar een één slaapkamerappartement geeft, er is niemand die in hun woonkamer of slaapkamer een hennepkwekerij wil. Dus geef haar gewoon een klein appartement, zodat je haar niet de gelegenheid geeft om nog een keer een hennepkwekerij te plaatsen. Nou ja, en dat soort creatieve oplossingen, daar moet je eigenlijk veel vaker naar kijken.
Ja, dat is een mooi verhaal. Ja, heel mooi verhaal.
Ja, nou, een ander mooi voorbeeld van een creatieve oplossing in de gemeente die ik me tegengekomen in een van de uitspraken was een man die kwetsbaar was, waarbij tot 2 keer toe beroepscriminelen inderdaad ook een hennepplantage hadden opgebouwd in zijn woning. En toen de burgemeester zei, nou, wat we gaan doen om dit te adresseren, we gaan nu een soort van voorwaardelijke sluiting geven en we gaan controles, hele zichtbare controles uitvoeren, waarbij er een grote bus komt voorrijden, allemaal mensen met oranje jasjes naar buiten komen om uw woning te controleren of u niet opnieuw een hennepplantage heeft opgebouwd. Nou, en dat werkte eigenlijk heel erg goed. In die periode was dat ook helemaal niet, was daar geen sprake meer van. De buurt zag dat dus ook heel duidelijk. Dus mensen kwamen ook buiten op straat staan van, oh, daar vindt weer een controle plaats. En daar zagen we dus ook, zodra die controles dus gestopt waren, zat er in no time weer opnieuw een hennepplantage in die woning. En nou, ik denk dat dat voorbeeld dus ook aantoont dat, ja, dat je dus eigenlijk soms creatief moet zijn in hoe kan je deze mensen toch beschermen tegen in die zin ook zichzelf. Hè, als ze geen doormanagement kunnen uitvoeren, als ze niet in staat zijn om mensen die misbruik van hun willen maken de deur te wijzen. Ja. Zonder dat ze dus de woning verliezen. Dus ja. Ik vond dat eigenlijk ook wel een hele creatieve oplossing, ja, van die burgemeester om toch te voorkomen dat die persoon op straat kwam te staan. Maar ja, er ook bij te zijn om te voorkomen dat er opnieuw een hennepplantage zou worden opgebouwd in de woning.
Het is dus en, ja. Er zijn nog heel veel vragen over jullie buitengewoon interessante onderzoek te stellen. Maar we zitten alweer aan het einde. Nog één laatste vraag. Jullie doen aanbevelingen met name aan het ministerie om met deze problematiek om. Kan je kort nog even aangeven wat jullie belangrijkste aanbeveling is? Ik leg hem bij Michelle.
Nou, we hebben een aantal aanbevelingen gedaan. Het belangrijkste heeft Michel ook al genoemd. Stel nou regionaal beleid om. Waarbij we dus wel oog hebben voor die regionale verschillen. Dus de drugsproblematiek die speelt in een bepaalde regio. Maar ook wel echt aangeven, er moet meer eenduidigheid, meer transparantie binnen een bepaalde regio komen. Minder rechtsongelijkheid.
Denk je dan aan een veiligheidsregio?
Hoeft niet per se. Ik denk dat er echt gekeken moet worden naar bepaalde problematiek. Dus je ziet echt wel andere problematiek in de zuidelijke regionen. Ja. Dus Zeeland, Brabant, Limburg. Uh-huh. Kan ik me best wel voorstellen dat die gezamenlijk één beleid bijvoorbeeld voeren. Grensgemeenten hebben weer hele andere problematiek. Ja. Grote steden met veel coffeeshops bijvoorbeeld hebben weer andere soorten problematiek. Dus ik denk dat de regio's in dit geval echt wel een beetje specifiek zijn voor deze type drugsproblematiek. Een ander belangrijke aanbeveling is, heb dus meer oog voor die last onder dwangsom. Dus zorg ervoor dat sluiting geen automatisme is. En kijk vaker naar alternatieven zoals de last onder dwangsom. Meer oog voor die huurrechtelijke gevolgen. We hebben het daar nu niet heel uitgebreid over gehad. Maar wat we vaak zien is, sluiting is een tijdelijke maatregel. Er wordt vaak gesloten voor 3 maanden, 6 maanden. Maar vaak wordt een huurovereenkomst ontbonden. En dat kan buiten de rechter om. Waardoor voor bepaalde personen de gevolgen van zo'n sluiting permanent worden.
Zeker.
En daar is eigenlijk heel weinig aandacht voor.
Een dagsluiting kan 3 jaar geen woning betekenen.
Ja, exact. Ja. Niet alleen maar inderdaad die ontbinding van huurovereenkomst, maar ook plaatsing op een zwarte lijst. Waardoor je echt in de regio niet meer aan een sociale huurwoning komt. Dus dat zijn een aantal belangrijke aanbevelingen. Meer aandacht voor kinderrechten in het beleid. Dus meer aandacht voor die ontwikkelingen. Michel noemde het net al, die belangrijke uitspraak uit 2 februari 2022. Neem dat nou op in het beleid. Meer aandacht voor kinderen in het beleid en voor die huurrechtelijke gevolgen. Meer maatwerk leveren. Dat zijn eigenlijk...
En het handhavingsprotocol wat jullie, laat ik zeggen, aan
het landelijke handelingskader. Ja, inderdaad. Wat we eigenlijk nu gaan doen, en dat is de vervolgstap, is om een landelijk handelingskader op te stellen. Waarbij we eigenlijk een soort totaalpakket willen bieden aan burgemeesters. Als er een bestuurlijke rapportage op uw bureau verschijnt waar iets in staat over drugsproblematiek, dan zijn dit de stappen die u moet ondernemen. Ja. En is dit het beoordelingskader dat gebruikt moet worden om tot een besluit te komen.
Ja.
Dus meer eenduidigheid, meer transparantie op die manier te kunnen bieden.
Ja. Nog iets aan toe te voegen, Michel?
Ja, het voelt nu soms als een postcode loterij.
Ja.
He, dus als je postcode begint met een 8 en een 7, dan is het net weer wat anders als die met een 5 en een 3 beginnen. Ja, in de ene gemeente krijg je wel een last onder dwangsom en wordt er wel gekeken naar je kinderen en in de andere niet. Ja. Nou, dat voelt niet goed.
Nee.
Dus dat moet opgelost worden. Ja. En 2, kijk eens naar de mens die je raakt. He, werkt dit in deze individuele geval? Nu zien we heel vaak in die besluiten ook gewoon standaard zinnetjes. Ja. Allemaal standaard zinnetjes.
Ja.
En dat snap ik, want het is hartstikke druk voor burgemeesters. En die zitten ook met de handen in het haar. Maar kan niet.
Nee.
En dit gaat om iets heel heftig. Dus dat hoop ik dat we zonder die burgemeester nou helemaal tekort willen doen. Hè? Want die doen heel vaak gewoon goed werk. En hun ambtenaren ook doen goed werk. En politieambtenaren. Maar het kan nog net wat beter. En zeker als je ziet dat dit zo'n vernielend effect voor mensen kan hebben.
Ja. Els, jij nog iets aan toe te voegen?
Nou, wat ik zat te denken is, wat eigenlijk nog wel mooi zou zijn, is omdat voor wat betreft die sanctionering eigenlijk inderdaad de beroepscriminelen wat los te koppelen van de niet-beroepscriminelen. Ja. Want daar zie je inderdaad dat er soms ook een afweging wordt gemaakt van ja, als ik een dwangsom verbeur van 2500 euro, ja, in hoeverre weegt dat op tegen een oogst? Dus dat inderdaad misschien zo'n introductie van zo'n strafbaar stelling als koekoeing misschien best wel een goede optie zou kunnen zijn. En voor wat betreft de burgemeesters die inderdaad ook heel vaak heel goed werk leveren, zou het toch goed zijn als ze in hun beleidsstukken ook de verzachtende omstandigheden nader expliciteren. Dus in welke gevallen is er nou sprake van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld recidive, mag je dan sneller sluiten of langer sluiten, maar dat ook die verzachtende omstandigheden, die staan nu vaak niet zo heel expliciet gemaakt in de beleidsstukken, dat die daarin ook worden opgenomen.
Ja. Het was maar een kort vraaggesprekje. Er valt veel meer te vertellen over jullie onderzoek, maar we moeten hier afronden. Heel erg dank dat jullie op zo korte termijn hebben willen zijn. Luisteraars, dank voor het opnieuw beluisteren van een podcast. Als er vragen zijn, mail naar recht@rug.nl en we proberen jullie vragen dan mee te nemen. Graag tot een volgende keer.